De volgende ochtend stond Eva vroeg op, zoals gewoonlijk. Ze was geen avondmens, maar ook geen ochtendmens. Ze had een hekel aan dergelijke etiketten. Dit was haar moment, in haar domein, haar veilige haven. Het schitterende appartement aan het Amsterdamse IJ dat ze bewoonde, was buiten haar en Duska door nog geen enkele levende ziel betreden. Haar ouders, van wie ze zich enkel nog maar de eindeloze ellendige ruzies herinnerde, waren allebei gestorven. Het geërfde kapitaal maakte haar tot een vermogende vrouw, die de rest van haar leven kon doen en vooral laten wat ze wilde. Na de middelbare school koos ze zonder enige vorm van aarzeling voor een carrière bij de politie. Niet dat ze dat graag wilde. Ze vermoedde, zoals later terecht bleek, dat ze een wereld zou betreden die werd gedomineerd door macho's van het meest vervelende type. Macho's had ze in haar 33-jarige leven genoeg gezien. Ze vond de maatschappij nog steeds een mannenwereld en mannen waren geen mensen. Nog meer hekel had ze aan die vrouwen die gebruik maakten van hun lichamelijke kwaliteiten om bij mannen gedaan te krijgen wat ze wilden. Net of mannen dat zouden moeten bepalen. Dit alles maakte dat ze zich zo onaantrekkelijk mogelijk ging kleden. Haar gezicht had zelden iets van make-up gevoeld en ze probeerde steeds meer afstand te nemen van de als normaal geldende gedragsnormen. Haar natuurlijke schoonheid maakte haar leven tot een continue strijd. Strijd tegen de macho's en de vrouwen die afgunstig naar haar keken en haar veroordeelden op het feit dat ze geen gebruik maakte van haar adembenemende lichaam. Hier, in haar schitterend ingerichte appartement, kon ze zichzelf zijn. In gedachten dronk zij haar favoriete civetkoffie, terwijl de zachte klanken van Bruch's vioolconcert door de Mackie luidsprekerboxen haar gehoor streelden. Ze voelde zich de laatste dagen dat ze aan de nieuwe zaak werkte, anders. Verontrustend vond ze het feit dat ze niet helder kon krijgen hoe ze zich anders voelde, en nog meer waarom dat gebeurde.